Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Matthias Karels is opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen donderdag waren de heer en mevrouw Kruithof 45 jaar getrouwd. Deovolent donderdag 1 oktober treden in het huwelijk Arjan Sloof en Mirjam Gravenstein. Kerkelijke bevestiging is om 3:15 in de Maranatenkerk. De dienst wordt geleid door dominee van Kampen. Op vrijdag 2 oktober trouwen Cornelis Maarten Visser en Maria Ketelaar. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is ook in de Maranatenkerk. De dienst begint om 14:00 en wordt geleid door dominee van Kampen. Vorige week hebben wij afgekondigd dat de ouderlingen W. Hottinga en A. Plomp en ondergetekende aftredend zijn en herkiesbaar. We hebben toen gevraagd namen in te dienen. Het blijkt echter met een herverkiezing dat de kerkorde is gewijzigd. Daarom nu een rectificatie. Indien u geen namen indient, in hun vacature zijn zij automatisch herkozen. Voor de overige vacatures geldt onverkort datgene wat vorige week is afgekondigd. Wij vragen daarom de beleidende leden om namen in te dienen voor de vacature van ouderling Boot en ouderling Burger, zodat voor hun vacature een dubbeltal opgesteld kan worden. Dit kan schriftelijk en ondertekend bij de scriba tot en met zondag 10 oktober. Zaterdag 3 oktober begint de kinderbijbelclub weer. Ze beginnen om 10:30. Alle kinderen tussen de 4 en 12 zijn hartelijk welkom. Maandagavond 28 september, dus morgenavond, beginnen de catechisaties weer op de volgende tijdstippen van 7:15 tot 7:30 de 12- en 13-jarigen, eveneens van 7:15 tot 7:30 de 14- en 15-jarigen, van 7:45 tot 8:30 de 16-plussers en van 9:15 tot 10:00 de belijdeniscategorisanten. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming het busjesvervoer voor de ouderen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan, in plaats van de aangekondigde dienst van dominee Harkema uit Middelburg, dominee W. van Wilden uit Oud-Alblas. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een rijk gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 39 en daarvan het vijfde vers. Ik noem u Psalm 39, vers 5. de geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 77ste psalm, het 7e, als ook het 8e vers. Ik noem u psalm 77, vers 7 en 8. Maar laat ons allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ons bidden. Heere, Heere, zo mochten wij het met elkaar zingen, dat Gij die God zijt, die ons wonderen op wonderen doet horen. En Heere, dan is toch wel het meest bijzondere, dat Gij mensen redt. dat gij mensen die met zichzelf bezig zijn en met zichzelf de dagen doorkomen, dat gij die bepaalt bij uw heil en troostrijk woord, dat gij mensen stilzet en tot bezinning dwingt, dat gij met uw liefde hen omringt, opdat zij weten wie zij zijn voor uw heilig aangezicht. En Heere, als gij ons zo als vanmiddag bijeen roept in dit huis van gebed, en wij komen de drempel over, dan worden wij stille. Stille voor uw heilig aangezicht, want gij zijt God en wij zijn mensen. En Heere, wie zijn wij, dat wij voor uw heilig aangezicht verschijnen mogen? Wie zijn wij, dat wij uw woord mogen horen en dat wij het mogen overdenken? Wie zijn wij, dat gij vanuit de hemelen op ons neerziet, niet om ons weg te stoten, niet om ons over te geven aan onszelf, maar om ons te bepalen bij wat gij te zeggen hebt? En Heere, dan weet gij beter dan wij dat wij niet anders dan als smekeling voor de troon van uw genade verschijnen kunnen. Want wij zijn zondige mensen. En het verkeerde kleeft ons aan. Ja, Heere, wij moeten zeggen dat wij met Adam gevallen zijn. En dat het maar niet een jas is, de zonde en de ongerechtigheid, die wij aan de kapstok kunnen hangen, maar dat het iets is wat onvervreembaar bij ons hoort, tot op de dag dat gij het anders maakt. Dat gij ons Christus leert kennen, dat gij ons leert zien op hem die het al volbracht heeft. En Heere, zo bidden wij u. Heere, gij weet toch wat van uw maaksel zij te wachten. U kent ons, één voor één. En Heere, dan bidden wij, wil gij in genade op ons neerzien. Heere, onze gedachten gaan ook uit naar hen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of anderszins. Wees gij hen daar in die stille huiskamers goed en nabij. Gij kent de redenen waarom ze niet kunnen opkomen. Gij kent ook de moeite die daar aankleeft. Heere, betoon u uw gunst. En Heere, dat bidden wij ook voor onszelf die gij geroepen hebt rondom uw woord. Jong en oud mocht opkomen. Heere, wat is dat een voorrecht dat gij zo bewijst dat gij van geslacht tot geslacht uw woord laat klinken en mensen trekt uit de duisternis van hun eigen leven om hen te stellen in de lichtkring van uw heil. En Heere, dan moeten wij vanmiddag belijden dat als gij ons zo roept en gij ons zo trekt, dat wij onszelf tegen hebben, want wij zijn mensen. En wij mensen, Heere, gij weet het beter dan wijzelf, en wij beginnen bij onszelf. En wij gaan door met onszelf en wij eindigen bij onszelf, want wij zijn mensen. Maar wat is het dan een voorrecht? Ja, wat is het dan een wonder? Wanneer gij ons tegemoet komt en gij ons doet horen van het heil in Christus, dat gij ons stilzet en er ons bij bepaalt wie wij zijn. En Heere, dan bidden wij u. Geef dan dat wij zeer nauwkeurig mogen opmerken op wat gij tot ons te zeggen hebt. En Heere, ook daarin hebben wij onszelf zo tegen. Want juist als wij in de rust van uw huis komen, dan kunnen de gedachten zich zo vermenigvuldigen. En dan kunnen onze gedachten bepaald worden door de nood en de moeite die er in ons leven is. Dan kunnen we gebukt zijn en bezet zijn. En Heere, dan bidden wij, Weerig wil het allemaal maar van ons afnemen. En Heere, wij bidden u, het kan ook zo zijn, dat wij ons in onze goede dagen bevinden, En dat er vrolijkheid en dankbaarheid in ons hart is. En dat wij vol zijn van de plannen. Want wij zullen morgen dit en dat doen. En daar kunnen wij zo vol mee raken. En Heere, dan bidden wij. En wil gij dat ook ons maar afnemen. Wil ons maar leegmaken van onszelf. En vol van u. Dat wij uw woord horen. En dat wij in dat woord van u ons leven vinden. Wil gij zo in genade op ons neerzien. Breng ons bij de Christus, opdat wij hem mogen kennen, als onze Heere en Heiland, als onze zaligmaker. Wil gij zo in ons midden zijn, open uw woord, en doe ons horen, wat het onze zaligheid dienen moet. Zo bidden we dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, mogen we elkaar uit de Bijbel lezen en de lezing is uit het Oude Testament, uit 1 Koningen 17. 1 Koningen 17 en daar lezen wij vanaf vers 17. 1 Koningen 17. En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot hem, Elia, wat heb ik met u te doen, gij man God? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei, de Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dit, dat gij een man God zijt, en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 42e psalm. En daarvan het 4e, het 5e, als ook het 7e vers. Psalm 42, vers 4, 5 en 7. En tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. Wij zingen Psalm 42, 4, 5 en 7. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking, 1 Koningen 17 en daarvan het 17e vers, en dat wil ik u nogmaals lezen. Daar staat: en het geschiedde na deze dingen, dat de zoon van deze vrouw van de waardin van het huis krank werd, en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. Gemeente, het is goed. Het is goed in het huis van de weduwe van Sarfat. De Heere heeft Elia naar haar gezonden. Van de beek Krit naar het heidense Sarfat. En de Heere heeft een weduwe uitgekozen om de profeet te onderhouden. De vrouw heeft alleen nog maar een beetje meel en een weinig olie. Het is te weinig. Het is bijna op. Zij kan nog een broodkoek bakken voor haar zoon en voor haarzelf. En dan is het op. En dan wacht de hongersnood. Maar de Heere heeft anders beschikt. Elia spreekt: zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie van de fles zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen zal geven op de aardbodem. En de vrouw gehoorzaamt de profeet en brengt hem te eten. En daar waar het tekort dreigt, daar blijkt de zorg en de hulp van de Heere. Wat was het goed in dat huis van deze weduwe. Het meel verminderde niet en de olie bleef op peil. Het was maar een handjevol meel, maar het raakte niet op. Het was maar een beetje olie, maar ze komt niet tekort. En zo leven ze daar met elkaar, de weduwe en haar zoon met Elia. En zo willen wij vanmiddag een drietal dingen overdenken. Allereerst de rust die God schenkt. Dan de straf die God brengt. En de derde, de vrede die God geeft. Drie punten. De rust die God schenkt. De straf die God brengt. En de vrede die God geeft. Ja, wat een bijzondere rust is er in dat huis van de weduwe. In Israël heerst er droogte en hongersnood. Maar zij hebben aan geen ding gebrek. Iedere dag is er dezelfde nood. Maar iedere dag is er ook datzelfde wonder. En daarin hebben zij geproefd dat God getrouw is. Ja, geliefde, wat een voorrecht om dat dag aan dag op het hart gebonden te krijgen. Uit Gods hand ontvangen wij ons dagelijks brood. Want het laatste beetje meel is nooit het laatste. En de olie raakt niet op. Er is genoeg. Genoeg om de dag door te komen. Ja, geliefd, als je dit overdenkt, dan heb je alle reden om de Heere groot te maken. Want wat maakt God zich groot in het kleine? Iedere dag wordt de bijzondere zorg van God duidelijk. Wat is God groot in het weinige. En wat een rust ontvangt Elia van Gods wegen. Ja, zijn ziel wordt gezocht door koning Achab en koningin Izebel. Maar hij mag bij die weduwe verkeren in het heidense Sarfat. En wat een zegen is het ook voor deze vrouw en haar kind. Voor Elia is het verblijf daar in Sarfat als een oase in de woestijn. Een tijd van aangename rust, waarin de mens kan bijkomen en zich verkwikken. De Heere wil met zijn gunst en zijn liefde nabij zijn. Geliefde, wanneer de Heere op deze wijze overkomt, ja, dan is dat een tijd van vreugde, dankbaarheid en grootmaken van Gods naam. De wandel der godzaligheid is in zulke dagen een oase van aangename rust. Want de Heere zorgt. Elke nacht komt hij naar Sarfat. En hij vult de kruik en de fles. En wanneer zij 's morgens wakker worden, zijn zij slapende gezegend. De Heere zorgt voor hen. Al voordat zij hebben kunnen bidden: Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Hoe vaderlijk en genadig zorgt God. Zijn voorzienigheid is over de kruik en de fles, tot in onze keuken en onze kasten. Ja, wanneer de Heere ons zo onderhoudt, dan is er alle reden om de Heere groot te maken. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Geliefde, wanneer de Heere u nou zo zegent, houd het in ere. Want wat de Heere hier in Sarfat doet, dat hij rust schenkt aan Elia, dat doet hij van tijd tot tijd aan zijn kinderen. Want de Heer Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wij hebben met een goed en een goeddoend God te doen. En wanneer de Heer ons leert van de gave naar de gever te zien, wanneer hij ons onderwijst om niet te blijven staan bij het meel en de olie, bij de aardse zegeningen, maar dat wij ons hart omhoog heffen, dan zal de Heere ons onderwijzen. Hij zorgt ervoor dat het geloof niet ophoudt. Ja, geliefde, heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat als ge geloven mag, dat daar de hand van de Heere in is. Want wij zijn mensen en wij zijn ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed. Vandaag kan het heel wat lijken en morgen kunnen wij in grote nood en duisternis verkeren. En wat een voorrecht is het om in alle omstandigheden te weten: de Heere zorgt dat mijn geloof niet vergaat. Elia, de profeet, leeft niet in overvloed daar in Sarfat bij deze weduwe. Maar de Heere schonk hem voldoende. En Elia mocht zich gedragen weten door de zorg en de trouw van God. En net als bij die bekrit des morgens en des avonds, ja, dag aan dag de raven kwamen, zo zorgt God nu. Zij hebben geen zorgen. En waarom niet? Omdat zij verzekerd zijn bij God. Hun zekerheid ligt niet bij zich, bij henzelf. Hun zekerheid ligt niet in de omstandigheden. Hun zekerheid ligt in het woord van Gods belofte. Elia, weduwe, u zult niets tekort komen want de Heere heeft het beloofd. God zorgt voor u. U ligt voor zijn rekening. Nageleden, wat zal dat geweest zijn? Elke dag opnieuw leven bij het wonder Gods. Gods goedheid niet verminderd. Gods almacht niet verminderd. Gods trouw elke morgen nieuw. Daarin ligt de verzekering die wij mensen nodig hebben. Zoals Paulus later zal schrijven, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heer. Wat een voorrecht, wanneer iemand zijn zekerheid mag vinden in de belofte van God. Daaruit te mogen leven en te mogen zien dat God zijn woord waar maakt. Geliefde, wij zien hier de weg die God met zijn kinderen gaat. Want er is geen overvloed. Er zijn geen zakken meel in dat huis opgeslagen. En die fles die loopt niet over. Nee, het is als met het manna in de woestijn. Het is er voor deze dag. Geen extra verzekering van onze kant. Geen achterdeurtje bij ons. Maar enkel dit. Dat het bij de Heere vast ligt. En zo was er telkens voedsel voor één dag. Maar van Gods kant was hun toekomst verzekerd. En zij leefden dagelijks in afhankelijkheid. Ja, er was een dagelijkse oefening van het vertrouwen. En zo is er een oproep uit deze geschiedenis, geliefde. Vertrouw op de Heere. Hij zal het maken. Want dat is de leerschool van Gods genade. Dat we niets bij onszelf hebben. Heb je het al ontdekt, geliefde? Niets bij jezelf te hebben. Maar leven uit genade. Geen voorraad schuren vol. Maar vertrouwen op God. Dat hij geeft wat hij belooft, want hij is een waarmaker van zijn woord. Hij zal het ook doen. Daarvan, geliefde, zijn Elia en deze vrouw dag aan dag getuigen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En zo is er rust door God geschonken. Nou geliefde, dan verstaat u de toepassing wel. Want dan komt het naar onszelf toe. En daarom wil ik het maar in ons midden leggen, mag u dit nu kennen? Weet u in uw leven van die dagen waarop de Heere zorgt en hij het goed maakt met zichzelf? Want het is belangrijk om te weten dat wij niet te vergeefs op de Heere aanlopen. Wat een zegen dat wij bij God mogen aankloppen. Dat er vrijmoedigheid mag zijn om toe te gaan tot de troon der genade. Wat een voorrecht wanneer wij de zekerheid vinden in de belofte van God. Diep van binnen te weten. God houdt zich met ons. God houdt zich met mij bezig. En dat wij zo mogen rusten, rusten in zijn trouw. Maar dan horen wij anders. Wij horen dat de zoon van deze weduwe ziek wordt. En dat hij sterft. En de vrouw die zo door de Heere ondersteund is, houdt haar kind dood op schoot. Ons tekstwoord zegt, er is geen adem in hem overgebleven. En u weet, de adem, dat is de levensadem. En wanneer de adem is uitgeblazen, is de mens niet meer. En zo zijn we bij ons tweede punt van vanmiddag. De straf die God brengt. Geliefde, misschien schrikt u wel van dit punt. Want de verbinding tussen dood en straf ligt in onze dagen niet zo gemakkelijk. Wij brengen de dood veel liever onder bij het natuurlijke leven dat nu eenmaal eindig is, dan dat wij daar Gods hand in zien. O ja, wij willen wel belijden, onze tijden zijn in uw hand. En het wordt ons wel geleerd dat ons leven een handbreed gesteld is, jazeker. Maar Mozes bijvallen, dat wij vergaan door Gods toren en dat wij door Gods grimmigheid verschrikt worden, dat is toch een andere zaak, geliefde. Wat een contrast ligt er in ons tekstgedeelte. Onverwacht. Midden in de mooie en de aangename dagen, bij de ondervindingen van Gods liefde en nabijheid, komt er nood en dood. De weduwe wordt met haar zoon en Elia dag aan dag voor de hongersnood bewaard. En nu houdt ze haar jongen dood in haar armen. De straf die God brengt, ja geliefde, dat verkondig ik u vanmiddag niet als een algemene waarheid. In de zin van, waren er geen zonden, waren er geen wonden. Nee, het wordt u verkondigd omdat het voor deze vrouw een heel persoonlijke zaak is. De Heere heeft het op haar hart gebonden. Of misschien kunnen wij beter zeggen, de Heere heeft haar hart verbroken. Want het dierbaarste wat ze bezit, haar kind, houdt ze dood in haar armen. Ziet u het voor u, geliefde? Hoe dat deze vrouw daar zit in haar huisje verslagen. Wie ziet hier de barmhartigheid Gods? Wanneer wij niet verder zien dan wat voor ogen is, dan lopen wij vast. Waarom? Waartoe? En dan past ons geliefde bescheidenheid. Want wie zal dit zo precies kunnen weten? Wie zal de leidingen Gods op het nauwkeurig kunnen uitleggen? Wij zijn niet geroepen om telkens de sleutel te zoeken om de daden en de leidingen Gods in het leven van zijn kinderen te verklaren. Wij zijn er niet geroepen om ze tot in detail uit te pluizen. Wij worden opgeroepen tot het geloof. Want al Gods doen is waarheid en zijn wegen zijn recht, zoals Nebukadnezar getuigde. Zijn paden zijn gerichten. En hij is machtig te vernederen die in hoog moet wandelen. Wat wij moeten doen, geliefde, is op de Heere vertrouwen. Ook in de donkerste uren. Wie ziet in deze situatie dat zij daar zit met haar dode jongen op schoot? Wie ziet hier de barmhartigheid Gods. Maar in die donkere uren dat zij haar zoon op schoot heeft, leert zij de Heere kennen. Misschien denkt u, wat zegt u nou, dominee? Leert ze de Heere kennen? Kennen ze de Heere dan nog niet? Maar hij was haar toch elke dag goed en nabij. Hij heeft de profeet gezonden en hij helpt haar elke dag weer. Kent zij de Heere niet? Geliefde, hier luistert het nauw. En ik hoop dat u dat onderscheid kent. Want deze vrouw kent Gods goedertierenheid en Gods liefde. Maar zij kent niet de rijkdom van zijn genade. Want zij kende haar zonde en haar onwaardigheid nog niet. O ja, zij mocht zich wel verheugen in de veelvuldige zegeningen die de Heere haar schonk. Maar bij al die zegeningen stond ze stil op die weg van de zelfkennis. En daardoor werd er als het ware zand in de ogen gestrooid. Dat ze onwetend blijft hoe het nu werkelijk ligt tussen God en haar ziel. Geliefde, let op deze vrouw. Zij was in vriendschap met God gekomen. Maar zij wist niet hoe. Het is zonder middelaar. Het is zonder borg. Het is zonder verbroken hart. En zo'n vriendschap heeft geen vastheid. Er is geen duur in. Omdat het enkel maar leeft bij het gevoel. Het berust dan ook meer op dwaling en op zelfbedrog dan op waarheid. O ja, deze vrouw mocht getuigen van de ondersteuningen van de Heere. Maar het was nog geen waarheid in haar binnenste. En dat mag ons wel een spiegel voorhouden. De kennis van wie God is. En de kennis van onze zonde en ellende gaan hand in hand. En wie niet ontdekt is, aan wie hij is voor de levende God, die kent God niet in zijn heiligheid en majesteit. En wanneer wij denken met God te kunnen verkeren op basis van vriendschappelijkheid, zoals deze vrouw de zegeningen dag aan dag ontvangen mocht, en niet tot de ontdekking komt, wat er nu eigenlijk leeft in je eigen hart. Die leeft op zandgrond. Ja, geliefd, het zou toch wat zijn. Jarenlang in de kerk. Jarenlang bij Gods woord en te denken dat het wel goed zit. Omdat u uw best doet. En dat de Heer u ook voor dit tijdelijke leven ondersteunt. Maar dat u vreemd bent aan de verslagenheid van het hart en de gebrokenheid van de ziel, geliefd. Wanneer het nou zo bij u is, dan ligt hier een ernstige waarschuwing. Maar tegelijkertijd ook een liefdevolle nodiging. O geliefd. U hebt het toch wel ontdekt in uw eigen leven, dat wij mensen niet anders dan op zandgrond kunnen bouwen. Dat het huis er wel staat, maar dat het fundament eraan ontbreekt. U weet toch hoe het is wanneer een mens een huis gaat bouwen? Dan begint hij te graven. Dan gaat het eerst de diepte in. Zo is het nou ook geestelijk. Wanneer wij leven mogen met de Heere, dan zal het eerst de diepte ingaan. En dan zullen wij ontdekt worden aan wie wij zijn. En dat is, geliefde, wat wij hier horen. Deze vrouw wordt ontdekt aan zichzelf. Zij ontdekt dat er bij haar geen enkele reden ligt waardoor God handelt, maar dat er een vreemde gerechtigheid is en dat er onverdiende genade geldt. En dit te ontdekken, dat is het doel waarom God in haar leven komt, geliefd. Dat is ook het doel waarom God in uw leven wil verschijnen. Want God wil ons leren dat we niet op onszelf moeten zien. Dat we niet op anderen moeten zien. Dat we niet op de omstandigheden moeten zien. Maar dat wij moeten zien op Hem. Op de Heer Jezus Christus alleen. En als u dat niet doet. Als u zegt, nou, ik top nog wel een tijdje bij mezelf door. Dan moet ik u ernstig waarschuwen. Want dan kent u de rijkdom van Gods genade nog niet. Dan weet u niet wat er voor liefde leeft in Gods vaderhart. Voor verloren zondaren zoals wij zijn. Geliefde, deze vrouw wordt bezocht door de Heer. En zij houdt haar kind dood op schoot. Haar toekomst, de liefde van haar hart is gestorven. Haar leven is geknakt. En wij horen aan deze vrouw hoe ze de dood van haar kind ervaart. Als een straf. Geliefde, fluistert hier heel nauw. Ik hoop dat u het verstaat. In de nood van haar leven komt haar ongerechtigheid boven. Nu ze de dood ziet, ziet ze haar zonde en gebrek. Haar ongerechtigheid staat voor haar. De dood van haar kind betrekt ze op zichzelf, op haar zonde en haar ongerechtigheid. En in deze nood, waarin ze verslagen daar op die stoel zit, met haar dode kind. In deze nood leert zij de Heere kennen. Want God bezoekt haar met rampspoed, maar de Heilige Geest bezoekt haar hart. De Heere doodt de jongen. Maar de Heilige Geest werkt in haar hart. En de weduwe weet, het is om mijn zonde. En zo is het voor deze vrouw dubbel zwaar. Want haar kind is dood. Maar haar ongerechtigheid staat levend voor haar. Ja, geliefde, wij zien het veel liever andersom. Wij zien graag de voorspoed. Maar in de nood komen wij onszelf tegen. En wat staat ons dan te doen? Als er nood en moeite in ons leven komt, dan is het antwoord op de Heere aanlopen. En het alleen van Hem verwachten. Want u weet toch, wanneer de Heere het mes zet in ons leven. Dat Hij het eerst drenkt in het bloed van Christus. En dat zien wij hier. Want in de nood weet zij, mijn zoon is dood en mijn ongerechtigheid staat levend voor me. En zo ervaart ze de straffende hand van God. En als hij zo daar te neer zit, wat doet dan de Heere? Wat doet de Heere dan, geliefde? De Heere schenkt vrede. Want haar ongerechtigheid wordt weggenomen. En haar zoon mag leven. Maar dat ziet zij nog niet. Wij zien deze vrouw in haar ellende. Daar zit ze. Met het kind op schoot. En dan kijkt ze Elia aan. Want Elia staat erbij. En ze vraagt. Was het nou de bedoeling. Om mij eerst het leven te brengen. en vervolgens mijn zoon te laten sterven. Was het nou je bedoeling om ons eerst te redden van die hongersnood en dan nu mijn kind weg te nemen? En ze spreekt Elia aan: wat heb ik met u van doen, man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Voelt u de beschuldiging? Je bent onder mijn dak gekomen. Je hebt me leren kennen. Je hebt leren zien wie ik ben. En hebt u nu al dat verkeerde in mijn leven bij de Heere gebracht? Heb je dat nou aan je God verteld, zodat jouw God mij straft? Wat heb ik met u te doen, Elia? Was het niet beter dat wij elkaar nooit hadden ontmoet? Mijn zoon is gestorven, maar gij hebt toch het leven beloofd? Gij hebt toch gezegd dat wij niet sterven zullen? Het leven was toch gegarandeerd in die kruik en in die fles? Hoe is het nu, man Gods? Hoe is het nu met uw God, Elia? Ben je gekomen om mij mijn ongerechtigheid voor ogen te stellen? Waarom heeft jouw God aan mijn zonde gedacht? Aangrijpend. Het kind heeft ze dood in de arm. Haar ongerechtigheid zat levend voor haar en ze legt het bij Elia neer. Waarom? Elia spreekt niet. Elia gaat ook niet in op haar beschuldiging. Elia weet ook niet goed wat hij zeggen moet. Hij geeft geen antwoord. Hij kan het niet. Hij staat verbijsterd. Geliefde, hij wist al wat hij zeggen moest. Toen hij naar Agab gestuurd werd, toen wist hij wel een antwoord te geven op de zonde van Agab. Maar nu, Elia, geef eens antwoord. Maar Elia geeft geen antwoord en Elia heeft geen antwoord. Zo handelt de man Gods. Geliefde, hier is nou de weg die God wijst. Er is geen antwoord. Hij kan deze vrouw geen troost bieden. Wat moet hij zeggen? Het is als met die vrienden van Job. Zij ondersteunden Job toen zij hun mond hielden. En toen zij ophielden met zwijgen. En zij begonnen te spreken. En ze de dingen wilden verklaren en de dingen wilden begrijpen en de dingen in het licht van Gods woord wilden zetten. Toen liep het fout. En geliefde, zo is het nog tot op de dag van vandaag. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. En dan leggen wij de hand op onze mond. Want in de diepste nood zijn wij niet met woorden gebaat. Ook Elia is verbijsterd, we horen het aan zijn gebed. O Heere, mijn God, hebt gij nu ook aan deze weduwe zo kwalijk gedaan, dat gij haar kind hebt weggenomen? Deze weduwe, waar gij me naartoe gestuurd hebt om in haar huis te wonen. Deze weduwe die geloofd heeft op het woord dat ik gesproken heb. Getrouwe God, ge ziet toch, daar staat het meel in de kruik en de olie in de fles. Het is een bewijs van de ondersteuning van het leven. Maar Heere, wat zegt dat alles nog, nu het kind gestorven is? En zo staan wij midden in ons derde punt. De vrede die God geeft. Een dood kind, een verslagen moeder, een verbijsterde profeet. moeten wij van vrede spreken, ja zeker geliefde. Maar de Heer zal uitkomst geven. De overmacht van bloed en duisternis, waarin ik ben ontvangen en geboren. Het is een nacht waarin ik ga verloren, een hart geheim dat onontkoombaar is. Maar gij maakt in het verborgen mij bekend, dat ik alleen van trouw en recht kan leven. Als gij u in uw wijsheid tot mij wendt, zij mijn geheimen in uw hand gegeven. Geliefde, zie de man Gods. Hij strijdt voor Gods eer. En hij worstelt in het gebed met de levende God. En wij horen hier een verrassend woord. We horen hier een bevrijdend woord. Een woord waardoor de mens in zijn nood en dood bij God gebracht wordt. Geef mij uw zoon. Ja, geliefde, deze woorden zijn een geloofsdaad bij uitnemendheid. Wat hij zegt is wat nodig is. Hier leren wij Elia kennen, de profeet met het bewogen hart. Hij staat met innerlijke ontferming bewogen bij deze vrouw. En hij weet geen woord uit te brengen vanuit zichzelf. Hij heeft geen woord van troost, maar door het geloof. Door de genade Gods neemt hij haar nood en dood over. Geef mij uw zoon. Geef mij uw dood. Geef mij uw radeloosheid. En zo wordt het een zaak van Elia. De dood van dit kind is voor hem een opgebonden zaak. Hij gaat pleiten bij de Heer en hij brengt het voor Gods aangezicht. En de vrouw spreekt geen woord. En zij laat het toe dat Elia de jongen van haar schoot neemt. Elia neemt het over en hij gaat naar God toe. Hij gaat die dode jongen neerleggen voor God. Geliefde, hier zien wij nou het geloof. Want hier is geen verklaren, maar een pleiten. Hier is geen spreken, maar een bidden. Een worstelen aan de troon van Gods genade. Geef mij uw zoon. Geliefd is met deze woorden het evangelie niet getekend. En wijst Elia hier niet op de Heer Jezus Christus. Ziet u hoe dat de lijn loopt door de schrift heen. Geef mij uw zoon. Geef mij uw nood en dood. Zo wandelt de Heer Jezus hier op aarde. En zo verkondigt hij het evangelie aan mensen die in duisternis gezeten zijn. En in de donkerheid van het leven. Midden in de dood klinkt het woord van de Heer Jezus die levensvorst. Geef mij uw dood. Geef mij uw schuld. Geef mij uw onmogelijkheid. Want hij weet er raad mee. Hij redt zondaar. Geliefde, u weet toch net zo goed als ik. Dat wij in ons leven niet klaarkomen met onze zonde en onze schuld. Maar nu komt die meerdere Elia en die roept. Laat mij het doen. Laat mij uw zaligmaker zijn. Wat uw nood en dood ook is, laat mij uw redder zijn. En deze vrouw laat het gebeuren. En Elia neemt haar zoon en Elia gaat worstelen met God om dat dode kind. Er ligt geen mogelijkheid aan de kant van ons mens. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En Elia pleit: Heere, mijn God. Elia houdt God vast. Als in Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij gij dit kind gezond en levend maakt. Want het geloof, geliefde, kan God niet loslaten. Het geloof grijpt de Heere vast op zijn woord en op zijn eigen belofte. Heere, mijn God. U merkt toch wel wat voor zaligheid er in deze woorden ligt. Die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die ontfermend en weldadig de handen uitstrekt naar verloren zondaren. Die God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Die God, mijn God. Wat een pleitgrond heeft Elia op de naam Gods en de zaak Gods en de eer Gods. En Elia houdt God zijn eigen werk voor. Heere, mijn God. U heeft deze vrouw toch het leven beloofd en niet de dood. Laat toch de ziel van het kind in hem weerkeer. Schenk hem het leven. En Elia worstelt en hij bidt. En hij leeft in het vertrouwen, maar de Heere zal uitkomst geven. En de Heere verhoort Elia. Het kind leeft en Elia neemt het kind en brengt het terug naar zijn moeder. Zie, uw zoon leeft. Geliefde, deze geschiedenis is één groot getuigenis. Dat de Heere het verschil maakt in het leven van een mens. En daar hoop ik van ganser harte. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Daar hoop ik van ganser harte. Dat u dat nou mag kennen. Dat de Heere in uw leven het verschil maakt. Want wij zien in deze geschiedenis verslagenheid, gebedsworsteling en de trouw van God aan zijn eigen woord. En die vrouw mag weten dat Elia een man Gods is. En dat het woord des Heren in zijn mond waarheid is. Ja, geliefde, hier zien we het werk van de Heilige Geest in haar hart. Zij mag weten wie God is voor zondaar. O ja, zij kende de Heer als degene die hulp biedt in nood. Maar nu kent ze de Heer. Als de redder van de dood en als de verzoener van haar zonde. Haar ongerechtigheid die haar de dood bracht is overweldigd door het leven. Haar zoon leeft. En het is onverdiende genade. Want de Heere ziet het hart aan. Hij heeft bij deze vrouw het wonder gewerkt. Het wonder in haar hart. En ze heeft gezien dat haar leven moet rusten op het werk van de Heer. En ze heeft ervaren dat er toekomst is voor de mens die de Heer kent. Ze mocht haar hart Ze mocht haar leven met alles daarop en daaraan overgeven aan de Heere. En de Heere maakt zijn woord waar. Hij schenkt vrede en aangename rust aan deze vrouw. Haar zoon leeft. Zij mag de Heere kennen. Deze vrouw zal nooit meer leven bij meel en olie alleen. Nee, zij mag leven met de Heer. Wat een rijk evangelie toont ons Elia. En zo wijst hij op de Heer Jezus die zegt: geef mij uw nood. Geef mij uw dood. En wat is het dan een voorrecht om met Asaf te mogen zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen van de 73ste psalm, daarvan het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Laat ons bidden en danken. Heere, Heere. Wat is dat een wonderlijk getuigenis van Asaf. Gij zult mij leiden door uw raad. En Heere, wat is dat een voorrecht dat wij dat mochten zingen. Dat ons hart daarin maar mee heeft mogen komen. Zo is het. Zo is mijn leven. Het wordt geleid en geregeerd. Niet door mijzelf. Niet door anderen. Niet door de omstandigheden. Maar door u. Want gij zijt God. En gij wilt mij niet verstoten. En gij wil mij niet wegdoen. Maar gij wil trekken. Met koorden van liefde en banden van genegenheid. En gij wilt het ons leren. Het leven te hebben. In uw woord. Ja, Heere, geef dan maar. Dat wij dag aan dag op dat woord van u mogen aanlopen. En ons leven in dat woord van u tegenkomen. En dan worden we ontdekt aan wie we zijn. Want wij zijn en blijven zondaren. En wij zijn mensen die geneigd zijn tot alle kwaad. Maar wat is er dan een vreugde en dankbaarheid, wanneer gij ons daarvan weghaalt, als gij ons behoedt en gij ons leidt. En Heere, dan weet gij beter dan wij zelf, dat wij iedere dag tot hinken en zinken gereed zijn. Maar dan is het ook een troost. Uw bewarende en sparende hand te zien in het eigen leven. Heere, wij bidden u, wees zo bij ons, nu we van hier gaan. Geef ons een goede zondagavond. Dat we in de rust van uw zondag, de dag van de opstanding, bezig mogen zijn met de dingen van uw woord. Heere, wij bidden u. In het bijzonder voor de kinderen. Heere, wat is het goed dat ze zo jong als ze zijn al opgaan naar uw huis. En wil ze het maar leren. Dat dit een plaats is waar gij tot hen spreken wilt. Dat gij hen kent en dat gij hen ziet. Wees ook met de jongelui. Heere, wat is het goed dat ze elkaar mogen ontmoeten in het geheel van de gemeente. En geef, Heere, dat ze elkaar ook zo vast mogen houden. Dat ze zo met elkaar mogen optrekken. En dat ze met elkaar ook mogen ontdekken. Dat de wereld weliswaar glinstert en trekt en begeerten opwekt. Maar dat het eigenlijk altijd maar weer het oude liedje is. En dat het eigenlijk heel erg saai is. Want het is altijd meer van hetzelfde. Wat de wereld biedt, daar zit geen vrede in. Maar men wordt voortgejaagd naar meer en beter van hetzelfde. Maar het leven met u is elke dag nieuw, want gij zijt God. Heere, wij bidden u. Voor de vaders en de moeders, geef ze wijsheid in het opvoeden van de kinderen. Geef ze liefde en lust tot uw woord, om dat ook het navolgend geslacht in te prenten. Wees het opa's en de oma's, de oudere heren, geef dat ze maar veel vrijmoedigheid mogen hebben, om te spreken over u en uw daden. Dat ze vrijmoedigheid ontvangen, om aan de navolgende geslachten uw trouw en goedheid te laten zien. Dat gij niet een God zijt van ver weg, maar een God van nabij. Een God van barmhartigheid en ontferming. Wees zo bij ons, nu we van hier gaan. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. We denken bijzonder aan die bruidspaar, aan die jonge mensen die zich opmaken voor het huwelijk. Wees zo goed en nabij. En geef, Heere, dat hun begin mag zijn in uw naam. Heere, wij weten niet wat er allemaal deze week zal gebeuren. Maar geef dat wij in alle dingen op u zouden aanlopen. Heere, wij bidden u voor de wereld en haar noden, want er gebeuren hele erge dingen. En heel veel van die dingen hebben te maken met wat er in mensenharten leeft. En dat is tot schrik en ontzetting. Heere, wees met de slachtoffers, weer de boze. Wees met ons land en volk, met alle die ons regeren en besturen. En wees met onze vorstinnen naar huis. Heere, wij bidden u. En wees ook met uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Draag, spaar en bewaar uw volk. En geef op uw tijd dat ze de Christus des Heren mogen beleiden. Heren, wij bidden u. Voor uw kerk wereldwijd. Geef dat overal het evangelie klinken mag onder bevel van geloof en bekering. En breng er velen toe tot de kring van hen die behouden worden. Wees ook met de gemeente aan deze plaats. Wees met haar herder en leraar. Heren, zegen hem en stel hem tot een zegen. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Wees met de broeders van de kerkenraad. Geef ze alles wat ze nodig hebben om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Wees met een ieder die hier in de gemeente een taak heeft. We denken aan de koster en aan de organist. En u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. Heren, geef ze lust en liefde. Tot de arbeid in dit deel van uw wijngaard. Wij bidden u bijzonder voor hen die te neergebogen worden. U kent ze, de zieken, de gehandicapten, de rouwdragenden, zij die met moeite en verdriet te maken hebben. U kent hen die in spanningen leven, Heer, het is u alles bekend. Zo naderen wij voor de troon van uw genade, storten ons hart voor u uit en roepen Kyrie Eleis, Heere, erbarm u onzer. Amen. Gemeente, slotpsalm is 138. En daarvan het vierde vers, Psalm 138, vers 4. Harten en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.